Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Ze heeft toen ook van die nummers gemaakt over van... je moet niet met mij fokken, want ik ben Taylor Swift.
Now we got bad.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad De Groene Amsterdammer en uitgeverij Dasmag. We zitten vandaag zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Vandaag heb ik bij me onze lieftallige producer Merel Borst. Joost is er ook.
Hoi.
En vandaag vervangt Marja onze Ellen. En jij was er vorige keer ook, want hoe ving je mij?
Ja, inderdaad.
Zo kun je
best
het,
vast.
Ja.
Marja is vliegende kiep.
Vliegende kiep, ja. Ik doe het graag.
Dat is fijn om te horen.
Is geen sollicitatie verder?
Nou, dat klinkt er wel een beetje. Een beetje, was net altijd drinken.
Ja, je weet wat er nog gebeurt, hè?
Wie wil een koffie? Ja. De hele week al zenuwachtig.
Dan ben ik ineens weg, dat weten we allemaal. Daar zijn Peter en Bob gebleven, jongens.
Nooit meer iets van gehoord, hè?
Nee. Vandaag gaan we het hebben over... Nadat er weer ons vaak is gevraagd om of we weer zo'n Vlaming konden behandelen. En ook omdat het gewoon een heel goed boek was, vond ik... De gebeurtenis.
Spoiler.
Van Peter. Ja, maar dat stond al in de Groene Amsterdammer.
Oh ja,
het okay. Weekblad van Amsterdam. De gebeurtenis van Peter...
Terrain.
Is het
Terrain?
Terrain. Ik zag ook dat rook aan.
Dan moet je ook zeggen Peter Terrain.
Pierre Terrain.
Ja. Meest Vlaamse Vlaming die we konden vinden. Echt de leeuw van Vlaanderen galoppeert door zijn aderen.
Was hij ook een leeuw?
Nee, hij had de leeuw van Vlaanderen, dat was zo'n ridder.
Oh, oké. Okay.
Hij had de gulden sporenslag in de, ik zeg uit mijn hoofd, 15e eeuw, 14e eeuw. Toen kwamen de Belgen in opstand tegen de Fransen. En toen kwam de Franse aristocratie op paarden en ridders. En de Vlamingen, dat waren gewoon de boeren. En die slachten toen zoveel ridders af, dat ze toen allemaal de sporen van de lichamen van de Fransen konden trekken. Weet je, de sporen die je als ridder aan je hiel had zitten om je paard aan te spelen. En daarom heet het de Slag van de Gulden Sporen. En dit weet ik, omdat ik alle afleveringen van de Rode Ridder heb gelezen.
Dat is zo schattig. Goed, Vlaanderen dus. Een rijke geschiedenis. misschien kun jij ook iets vertellen over de geschiedenis van Peter Terrain.
Ja, Peter Terrain is voor mij wel echt een van de schrijvers waar ik altijd heel benieuwd naar ben. Gewoon puur omdat hij... Elk boek dat hij schrijft weer een totaal ander boek lijkt te zijn dan het vorige boek. Dus je weet echt niet wat je kan verwachten. Hij is, hij heeft echt al echt een flinke... Het is ook wel hatelijk. Dan lees je zo in... Het staat van Peter in eerder verschenen in het boek. En dan zo elke 2 jaar een nieuwe roman. Het is echt zo'n hele steady werkende schrijver.
En hij is ook heel veelvuldig gelauwerd en gekranst, zag ik.
Gelauwerd, gekranst, door de straat gedragen.
Toch en... lijkt het op een of andere manier niet een heel bekende schrijver. Vinden jullie niet?
Nee, hij heeft niet het publiek dat een Tommy Wieringa zou hebben.
Nee.
Terwijl ik hem wel echt een stuk interessanter vind.
Mm-hmm. Waar en zit dat hem dan in, denk je?
Nou ja, voor mij, wat ik al zei, dat is steeds anders. Zijn grote doorbraak was in 2009 met De Bewaker. Wat ik gek genoeg niet zo'n geslaagd boek vond. Maar dat was een boek over 2 bewakers... die een huis met daarin waarschijnlijk een gezin moeten bewaken. En ze staan gewoon het hele boek in de parkeergarage. En ze hebben het idee dat er buiten allemaal dingen aan de hand is. Maar ze kunnen het niet zien. Dus het is een soort De Grot van Plato. Maar dan verplaatst naar een samenleving. Ja, naar een garagebox met 2 anonieme bewakers... die zich afvragen of de apocalyps begonnen is. En dat was voor mij zo'n boek waar te veel... Ja, het was heel slim gedaan. En als parabel werkt het ook heel mooi. Maar het werkt ook zo goed dat het bijna dan tegen je gaat werken. Dat je denkt, oké, hier heeft iemand iets heel slims bedacht. En daarna schreef hij Postmortem. Daar heeft hij de ACO mee gewonnen. Dat was, ja, had ik ook voor een deel een bezwaar tegen. Oh, nu lijkt heel
was dat een roman over dat kind?
Ja, dat was een roman over een schrijver en zijn kind. Er gebeurt iets met zijn kind. Die wordt blijkt opeens heel ziek te zijn. En dat was zo'n verhaal in een verhaal. Dus de schrijver maakt het mee. En tegelijkertijd krijg je ook te lezen hoe hij dat als schrijver dan omzet naar fictie. En daarna schreef hij een boek. Dat is echt een van mijn favoriete boeken van de laatste 10 jaar. Monte Carlo. Het is echt een hele mooie kleine novelle. Het speelt zich volgens mij in de jaren 60 af. Bij de Grand Prix van Monte Carlo. En er... De auto's staan klaar voor de start. En opeens springt er een vlam op. En een mechanicien komt in actie. En die redt een of andere ster. Zij stond daar toevallig naast. En hij redt haar het leven. En die man raakt heel erg verbrand. En dan krijg je in een hele poëtische hoofdstukken... de rest van zijn leven mee. Waarin hij nadenkt over wat hij heeft gedaan. Of hij er goed aan heeft gedaan. Of hij nou trots op moet zijn of niet. Het gaat op een gekke manier ook heel mooi over... Wat is geloof en bestaat er een hogere macht? En dat is echt een boek op, ik denk, 150 pagina's dat steengaaf is. Steengaaf. Keigaaf. Steengoed.
Ik dacht dat je helemaal aan het vervlaamsen was.
Nee, dat is een kei.
Dat mag niet, hè?
En daarna had hij volgens mij Yuka. Dat was een boek waar ik niet zo door... Het was een soort van droomboek met allemaal rare dingen door elkaar heen. Toen had hij Patricia, zijn hele verstilde... roman over een vrouw die uit haar eigen leven probeert te verdwijnen. En zijn meest recente boek is Al het Blauw. Over een jongen die op de zwemclub een affaire begint... met de vrouw van de uitbater. En ook op zijn hele geserreerde, kalme stijl geschreven. Heel zintuigelijk.
Dat is pas van vorig jaar, hè?
Heel gepauzeerd.
Ons Kees het Hart, die heeft dat boek volgens mij besproken... of in ieder geval gelezen. En die mailde mij toen van nu weet ik wat schrijven is.
Mooi, joh. Terwijl hij toch al lang bezig is.
Ja, daarom. Ik dacht, dat is toch al wat. Ja,
Dat zijn van die boeken. Je ziet helemaal de arthouse film voor
je. Ja, maar nu jij het zo samenvat, denk ik... begin ik wel te begrijpen waarom wij Peter Terrin... ondanks al deze loftuitingen toch niet zo heel goed kennen. Je hebt schrijvers die staan als persoon voor hun werk... en je ziet het werk niet meer. En hier staat het werk echt zozeer gewoon voor de schrijver. Je ziet... De schrijver.
Ja, je vergeet dat er.
Het gaat niet om de schrijver, het gaat om die romans.
Dat is wel interessant. Dat op een gegeven moment in het boek, waar we het dan later uitgebreid over gaan hebben, gaat het over een schilder die steeds het compliment krijgt dat zijn werken ook bestaan als er geen kijker is.
Ja, inderdaad.
Toch?
Ja.
Dus dat die schilderijen, je kunt je ze voorstellen in een lege kamer en dat ze dan nog steeds evenveel waarde hebben. Als wanneer er iemand naar staat te kijken. Ja. En dat gevoel had ik ook heel erg bij dit boek. Het enige boek dat ik van hem heb gelezen. Is dat het zo'n afgemaakt en gelakt en versierd doosje is.
Ja.
Dat het ook gewoon bestaat als er niemand naar aan het kijken.
Zeker. En ook omdat het eigenlijk in het werk ook weer naar zichzelf verwijst. Op een bepaalde manier.
Maar als ik jou nu hoor over die boeken die hij eerder heeft geschreven. En naar dit boek kijk. Dan gaat het dus, is hij vooral technisch soort van heel...
Het is een hele...
Vernuftig,
en dat vond ik het mooie aan Monte Carlo. Dat vond ik een heel organisch, spontaan boek. En hij heeft een aantal andere boeken gemaakt die echt heel... In die zin kan je hem dan wel zien. Dat je denkt, oké, hier heeft iemand een flink portie zitten nadenken.
Maar echt de horlogemaker.
Ja, de horlogemaker.
Ja.
Het is interessant. Ik weet niet of ik nu zo 1, 2, 3 iemand zou kunnen noemen... uit de Nederlandse letteren die dat...
Die dat op deze manier ook zo
die dat zo is.
Nee,
misschien een beetje Rob van Essen.
Rob van Essen heeft een beetje dezelfde vibe.
Ja.
Ja, wel een andere kapper. maar voor de rest, inderdaad, van die mensen die heel, ook echt heel, volgens mij, heel nadrukkelijk nadenken over wat is een roman. Waarom zeg je zo leuk is het ook weer niet, Mark?
Ik vind het echt heel goed.
Is van de lever.
Volgens mij die heel goed nadenken over wat is een roman, hoe werkt het genre, hoe. Oké, nou, Merel.
Nou, maar ik vind het...
Van alle grappen die ik gemaakt heb, is dit toch niet...
Weer lachen, Marja.
Hey, maar ik ben wel benieuwd naar hoe relevant jullie die vraag vinden. Want dat viel me inderdaad op hieraan. Van, er is echt heel goed over nagedacht. Ook omdat het echt zo'n verhaal in een verhaal in een verhaal is. En dingen die slim in elkaar vasthaken. En het is ook heel, zeg maar, trim. Er zit helemaal geen overbodig...
Nee, het is echt afgetraind proza.
Ja. Of jullie die vraag relevant vinden van wat is een roman. Vind je als je schrijft dat je daarover moet nadenken de hele tijd?
Nou ja, hij schrijft op een gegeven moment in het boek. Het boek gaat, als we het heel kort moeten samenvatten, over Willem. Willem is een schrijver, een succesvolle schrijver. Hij heeft een jonge vrouw, Femke. Willem is overleden en zijn laatste manuscript in de laatste jaren van zijn leven als Willem blind belandt bij Juliette. En zij typte de verhalen voor hem uit.
Ja, zij was een soort van personal assistant.
Ja, een soort...
Hij dicteerde zijn laatste romans aan haar. En nu heeft hij dat eigenlijk vooruit gedaan voor zijn sterven op een audio-opname.
Ja, en in het verhaal, in het boek krijg je dus verhalen of hoofdstukken verteld vanuit Juliette en vanuit Willem. En ook vanuit de benedenbuurvrouw of de bovenbuurvrouw van Juliette. En vanuit de broer van de beneden of van de bovenbuurvrouw. Dus het is een verhaal, het is een roman die als een verhalenboom in feite, verhalen die in elkaar grijpt. En op een gegeven moment heeft Willem een keer tegen Juliette gezegd, Willem de schrijver. Het is onmogelijk om een consistent, rechtlijnig verloop van oorzaak en gevolg in een verhaal op te bouwen. Op zijn best is dat de benadering van onze ervaring. In plaats daarvan is het nodig om een geheel samen te stellen uit verschillende deeltjes. Die allemaal wijzen op verbondenheid, constellatie, niet op eenvolging, draagt de waarheid in zich. En ik las dat die opmerking, toen heb ik meteen een aantekening bij gemaakt. Want dat zo nadrukkelijk als een schrijver even een leesaanwijzing geeft hoe hij zijn boek schrijft. Ja. En toen kwam ik toen bladeren later doorheen. Toen zag ik bij de verantwoording dat dat dus eigenlijk een citaat van Olga Tokarczuk was.
De Nobelprijswinnaar.
De Poolse Nobelprijswinnaar van een paar jaar geleden. En zij noemt haar romans, volgens mij hebben we er ook wel eens een keer eentje besproken bij Boeken FM. Noemt ze constellatieromans. Dus ze vertelt allemaal losse verhalen. Die schijnbaar los zijn, maar als je zoals je ook een sterrenbeeld ziet, als je de lijntjes gaat trekken, dan zie je opeens dat er een afbeelding inschuift. En zo is het heel duidelijk, zit dit boek in elkaar.
Ja, behalve dat ik dus een constellatie zoals je die in een sterrenbeeld hebt, dat is een natuurlijke willekeur, waar je dan als mens een verhaal van maakt.
Ja.
Terwijl een constellatie zoals dit overduidelijk is, dat is juist heel zorgvuldig geplaceerd allemaal. Het is niet alsof hij slices of life laat zien en dat je zelf maar mag bedenken wat dat allemaal met elkaar te maken heeft. Nee, er is wel heel duidelijk.
Ja, het zijn natuurlijk
en tegelijkertijd heel... laat hij dat wel toe. Ik bedoel, het is ook weer niet klip en klaar.
Dat is waar.
Een soort moeilijke, niet op te lossen puzzel die hij legt.
Dat is waar.
Dat is wat ik er ook. Maar goed, ik vind het merk dat ik het heel moeilijk vind om over het boek te praten zonder al helemaal in definitieve zinnen te spreken van wat ik er eigenlijk van vind.
Maar tegelijkertijd heb je dat nu al gedaan.
Ik heb nog niks gezegd.
Nee, maar soms is het ook gewoon duidelijk. Ja. Nee, maar... want Charlotte, jij had over dit boek geschreven in De Groene. En jij merkte op, en dat vond ik wel opmerkelijk, dat voor jou het boek heel erg gaat over, hoe zou ik het zeggen, in je eentje van mensen houden.
Ja, dit viel mij heel erg op aan dat ik las dit boek en ik dacht, nou, het is niet een liefdesroman, hoewel er heel veel liefde in voorkomt en romantische relaties. Omdat ik het gevoel had dat al die personages soort van fundamenteel eenzaam waren en dan wel heel erg hielden van iemand, maar altijd op een afstand, ook als ze in een relatie zaten, was er toch altijd iets niet te communiceren, zelfs binnen een huwelijk, dat al tientallen jaren bestaat. Is er altijd iets oncommuniceerbaars aan die liefde. Dus is het toch iets dat deze personages allemaal in hun eentje meemaken. En Marja, jij zei iets over... Dat wat er ook heel vaak voorkomt in deze roman, is dat mensen elkaar niet helemaal kunnen zien.
Ja.
Soms letterlijk niet en soms figuurlijk niet.
Ja, ik zit even te denken van, ik zie dat ook, die liefde. Het zijn geen parallelle verhalen, maar dat is wel echt een thema van iemand verloren.
Nou, bijvoorbeeld, om een paar concrete voorbeelden te geven. Juliette heeft een hele diepe relatie met Willem, maar Willem is inmiddels overleden.
Ja.
Dus zij moet het doen met een opname van zijn stem.
Dus ja. Was ook niet
dus
zijn vrouw.
Die afstand is er al.
Ja.
Dus ze houdt van hem, maar hij is er niet.
Maar dat is inderdaad
Willem
een
heeft
element.
Een vrouw die heel erg ziek is, met wie hij eigenlijk niet kan communiceren. Zij houdt van haar, maar hij kan niet in contact met haar komen.
Michel, sorry.
Die is moet ik erbij zeggen, op een gegeven moment zit er een verhaal in dat Michel geschreven heeft met, en dan is Willem de schrijver. Of de kunstenaar.
Of andersom.
Ja. Zeg je, okay.
Ja, er zijn dus inderdaad... Ja. Nou goed, dit zal wel vaak, verwarring zal wel vaker opstaan.
Ja. Je hebt ook Femke en Frauke.
Ja.
En Anna en...
Anna.
Anna.
Anna heet alleen
Anna. Anna.
Ja.
Okay.
Nou ja, goed, inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld de liefde tussen de oudere kunstenaar en jongere actrice. Daar zit ook iets tussen van, ja, hij kan haar niet helemaal bereiken, want zij zit nog zo vol leven en heeft nog heel leven voor zich. Dat ze voelt toch alsof ze weer op een andere planeet is dan hij. Zij kan hem niet helemaal bereiken, want hij zit nog in een huwelijk. Met een vrouw, ja, van wie hij heel erg houdt.
Ja.
Ja, en je hebt de bovenbuurvrouw van iemand. Nou, oké, die zien elkaar wel. Die hebben dan weer iemand op wie ze uitkijken, met wie ze een soort van gekke band hebben.
Er is een oude vrouw die eigenlijk al verlangt naar een soort van liefdevolle aanraking, maar dat alleen maar van haar, degene die haar verpleegt, ja, kan krijgen. Hij is verliefd op een vrouw die hem niet eens ziet staan, denkt hij.
Nou ja, Koert verheugt zich op een afspraak. Dus die is al helemaal in die liefde. Nog voordat hij haar heeft gezien. Dus die verheugt zich erop.
Ja.
Dus het is steeds liefde voor iemand anders die ze in hun eentje beleven.
Ja, want
nu ben ik jouw recensie aan het mansplainen aan.
Dat mag, ja. Dat is, ja, helemaal prima. Ja,
naast die liefde is ook nog dat zorgaspect. Want bijna alle verhoudingen zijn heel asymmetrisch.
Ja.
Er is altijd iemand die niks kan. Weet je wel, dus letterlijk, nee, die zit in een rolstoel of die zit in een huizen avondrood of avondrust.
Avondrust, ja.
En daar moet voor worden gezorgd.
Dat is ook leuk om even na te lopen. Je hebt dat verhaal van Frederik.
Mm-hmm.
Die voor Rosa is zijn zus. Rosa is dan weer de benedenbuurvrouw, de bovenbuurvrouw van Juliet. En Frederik heeft volgens mij echt zo'n zorgrelatie met Rosa. Dat Rosa een beetje een eenzame vrouw is.
Mm-hmm.
Op een of andere manier is de liefde nooit bij haar aangekomen. En hij heeft het gevoel, ik moet er een beetje op sleeptouw nemen. Je hebt natuurlijk Juliet die zorgt voor
de schrijver. Van de schrijver.
Ja, de nalatenschap. Ja. En zorgt er ook voor dat die boeken überhaupt tot stand komen. Je hebt, ik denk dat Femke op een bepaalde manier ook zal denken van, ik zorg voor die oude man.
Mm-hmm.
De schrijver zorgt weer voor zijn zieke vrouw.
Ja. Ja.
Koert is verzorger in een huizen avondrust. Dus dat zorgthema is inderdaad.
Ja, en dan heb je ook nog de buur.
Oh, Frederik heeft een zwangere vrouw.
Ja, thuis, hoogzwanger van tweeling.
Oh, ja.
Rationeel,
ja.
Irrationeel van wordt.
Ja.
Waar hij dan daarvan voor moet gaan zorgen. Ik vind het wel interessant dat je dat noemt. Ja. Want het is niet hetzelfde als liefde natuurlijk, zorg.
Nee, het is ook een soort verantwoordelijkheid. En ook is er elke keer dat dreigende schuldgevoel als je niet goed voor iemand zorgt. En eigenlijk de centrale figuur, de schrijver, schilder, met zijn gehandicapte vrouw, die geeft natuurlijk eigenlijk ook toe aan zijn eigen verlangens of zijn begeerte, door met de jongere vrouw in zee te gaan, terwijl zijn vrouw nog leeft.
Ja.
Dat is eigenlijk een heel gruwelijk gegeven.
Ik vond het fantastisch.
Tegelijkertijd wordt dat zo mooi en liefdevol beschreven.
Nou ja,
dat
vooral
het gewoon, omdat die man, dat is niet een, zeg maar, een egocentrische zak of zo, helemaal niet.
Nee, dat hoofdstuk begint met, zijn vrouw stierf maar niet. Het was een medisch wonder. Anna was al 3 jaar terminaal ziek. De hele ploeg in het universiteitsziekenhuis was er over eens. Dit kon eigenlijk niet. Dus op een gekke manier zit Michel, heet hij in dat verhaal. In het andere verhaal heet hij Willem. Maar, enfin, nou, hier hebben we al meerdere keer over gehad. Hetzelfde persoon in feite. Leeft hij al in de rouw van, hij weet, ja, mijn vrouw gaat weg. Alleen,
ja,
ja, hij kan niet aan een nieuw leven beginnen, want die vrouw is er nog. Hij kan ook niet meer echt communiceren met zijn vrouw.
Ja. Nou, wat, ja, wel interessant is dat de mensen die zorgen, dat het feit dat je dan die zorgtaak hebt, maakt je alweer bijna blind voor de verlangens van degene die je aan het verzorgen bent.
Ja.
Want hij zorgt dan wel voor zijn vrouw, maar hij heeft toch niet helemaal door wat ze echt nodig heeft.
Nee, en dat is ook heel spannend aan hoe het wordt opgeschreven.
Ja.
Omdat eigenlijk schrikt hij ook als hij bijvoorbeeld een sms'je van zijn minnares binnenkrijgt, omdat hij toch het idee heeft dat die vrouw daarop reageert.
Ja.
En ook, hij woont in een heel groot huis, dus hij denkt, ik kan het me veroorloven om nog iemand anders binnen te halen.
Ja, hij besluit dan zijn vriendin, ja, zijn minnares, in huis te halen met het idee van, het huis is zo groot, ze hoeven elkaar niet tegen te komen.
Ja, maar hoe dat gebeurt, dat vond ik ook heel mooi beschreven, eigenlijk heel kort. Hij zegt het eigenlijk een beetje ondanks zichzelf. Volgens mij schrikt hij er bijna zelf van dat hij haar dat voorstel doet. Hij wil haar geruststellen, omdat die vriendin ook begint te zuchten van, ja, hoe lang gaat het nog duren?
Ja, we kunnen niet alleen maar seks, ja, hebben in de auto.
Ja.
En dat hij dan wel zegt, ja, je moet dan wel af en toe gewoon een uurtje even op je kamer blijven.
Nou, dat vind ik heel pijnlijk. En eigenlijk merk je ook,
wordt toch vader en
in de tijd dat zij daar is, slapen ze geen nacht bij elkaar. En nou ja, goed, ik wil niet alles tot Jane Eyre herleiden, maar ik moest dus toch weer heel erg aan Jane Eyre.
Oh, je gaat toch niet over de Mad Woman in the Attic?
Nou,
ja, maar het was zeker Jane Eyre.
Altijd die Mad Woman in the Attic. Dat is ongeveer het enige dat er over vrouwen.
De jonge vrouw komt binnen en die weet niet. Nou, zij weet het in dit geval wel. En Jane Eyre wist niet dat haar geliefde, de man met wie ze denkt te gaan trouwen, dat die eigenlijk al getrouwd is. En gewoon dat gegeven wat Peter Therin dus heel mooi beschrijft, dat zij 's nachts de babyfoon hoort en dat ze die bijna dierlijke kreten van die vrouw hoort.
Afschuwelijk echt. En dat ze ook het idee heeft dat ze het opzettelijk doet. Ja. Dat ze weet dat er geluisterd wordt.
Dat zij in huis is.
Ja, ja, ja. Ik vond het echt bijna horror of zo. Terwijl het alleen maar psychologie is. Echt er, er is geen gore of niks. Nee. Dus zij is niet heel zichtbaar vreselijk ziek of zo. Maar
ik vond dat wel het hoogtepunt van het boek.
Zeker, zeker.
En dat is natuurlijk ook eigenlijk best wel creepy, ook hoe dat verder gaat. Want het huis is heel groot, maar zij neemt 2 katten mee. Nou ja, iedere lezer weet al, oh god, die katten. Weet je wel, je kan niet zomaar katten ergens in een kamertje houden. En dat is dan inderdaad die kat die weet de schoot te vinden van de vrouw in de rolstoel.
Ja, ja, fantastisch. Ik vond dat.
Zie dat dan maar uit te leggen. Wat doet die kat daar?
Het was iets weg van een toneelstuk eigenlijk. Deze, die drie eenheid in dat hele grote lege huis. Ja. Dat vond ik inderdaad ook het allermooiste.
Toen stuk ook vanwege die verschuivende verhoudingen. Want wie gaat wie interessant vinden? Ja. Wie maakt wie gelukkig?
Ja.
Uiteindelijk wordt die vrouw, die leeft helemaal op bij de aanwezigheid van de jonge vrouw. En de jonge vrouw die kijkt met bewondering naar de oudere vrouw en ziet ook wat voor vrouw dat geweest moet zijn toen ze nog niet in die rolstoel zat.
En ze interesseren zich aan het einde eigenlijk helemaal niet meer voor die man.
Die man die verdwijnt steeds meer.
Dat vond ik ook wel fantastisch.
Ja, mooi gedaan.
Ja, nou, dat is wel een brugje naar een thema dat ik misschien wil aankaarten. Want dat viel mij op in een van de eerste hoofdstukken. Daar is Frederik aan het woord.
Ja, dat heeft in de groene gestaan trouwens, dat stuk.
Ja.
Was ik helemaal vergeten.
Als kort verhaal.
Dat was een kort verhaal.
Dat is ook al zelfstandig te lezen.
Ja. Het gaat over Frederik die met Rosa naar het toneel gaat.
Dat is een feministisch toneelstuk.
Ja, dat klinkt echt als een...
Dat, op, dat volgens mij
zomaar
op
door Ita opgevoerd
Het
was deed mij denken aan de adaptatie van The Hours.
The Hours, die jij zo vreselijk vond. Ja, met Christine Liedveld met een hoedje op.
Ja. Die, die langzaam in het licht verdwijnt.
En er ontstaat, Frederik is dus naartoe met Rosa, zijn zus, die een beetje een Einzelganger vindt, waar ze zich een beetje zorgen over maakt. En dat is een feministisch toneelstuk. Op een gegeven moment roepen de mensen, de actrices op het podium, we hebben een mannelijke vrijwilliger nodig. En hij heeft dan heel veel bewondering voor de man die ze uiteindelijk vinden en het toneel. En ze gaan allemaal dingen naar hem roepen. En die man blijft er stoïcijns onder. Daar heeft hij heel veel bewondering naar.
Ja,
en dan de afloop, want drinkt hij nog een wijntje met zijn zus. En dan zegt hij, ja, ik heb zo bewondering voor die man. En die zus die lacht hem gewoon uit. Die zei, ja, dat was geen vrijwilliger. Die zat gewoon in het complot. Die hoorde gewoon bij de groep. En eigenlijk wordt dat hem gewoon te veel. Dat zijn zus hem uitlacht.
Ja, ook omdat hij de hele avond zich al opgelaten voelde. Dat hij de enige, wat was het, witte heteroseksuele man was.
Ja, hij vereenzelvigde zich heel erg met deze. Want hij is op het moment dat er een vrijwilliger uit het publiek wordt gehaald, denkt hij, oh god, ik zal het wel weer zijn. Hij keek zo om zich heen. Er zijn allemaal vrouwen.
Ja.
Ik ben vast de enige. Hij ziet zichzelf al op dat podium staan. En hij stelt zich eigenlijk voor hoe hij zich zal gaan verweren. Mm-hmm. In die context. Dus hij, degene die het dan uiteindelijk is, die ook later gewoon de regisseur van het stuk blijkt te zijn, die is voor Frederik een soort van vertegenwoordiger van hemzelf. En dat vond ik zo interessant, want omdat ook later dan de schilder op de achtergrond verdwijnt in dat huis vol vrouwen, zat hier iets in, dan namens Peter Therin zelf, of dan de mannelijke personages hierin, van oh, het einde, het laatste uur is geslagen voor de witte man, de heteroseksuele witte man. En ik ga het even deze vraag aan Joost stellen als vertegenwoordiger van de heteroseksuele witte man.
Ik zat een rol. Ik ben blij dat de laatste van de soort die het opneemt, inderdaad. Ik ben die ene kariboe die nog door het bos heen loopt. maar het is inderdaad, ja, zelf zag ik het er niet in totdat jij erover begon, hoor. Maar het is denk ik, voor mij is het wel een gevoel dat je als man vaker meemaakt. Dat je met je goede gedrag naar een culturele tentoonstelling gaat, een cultureel toneelstuk, en dat alle schilderijen tegen je schreeuwen en alle foto's en alle kunst van witte mannen fout, schaam je. En hij zit er maar dat te ondergaan. Voor mij was het meer een slice of life van leven uit 2022.
Ja, maar dat is toch deze grote auteur die erin voorkomt, Willem, die ik heb interpreteerde als een soort echt wel grootheid, die ook breed gelezen wordt, die sterft er is heel veel om dat sterven heen. Want er is een techbedrijf dat met die laatste dictaten van hem nog een soort AI-versie.
Ja, dus het moet echt een belangrijke schrijver zijn.
Ja, dus hij, ja. Nou, of he, het is een uitzonderlijk document dat hij heeft nagelaten, ja. Waarmee ze deze nieuwe technologie kunnen voeden. Ja, daar zag ik toch wel iets in. Van het in leven proberen te houden nog van deze fan.
Ja, dan kan je ook nog zeggen over die man dat de teksten die hij nalaat, dat het de vraag is, in hoeverre zijn ze helemaal van hem? Zijn ze ook niet voor een deel van Juliette die ze optekent? Ja. Ik bedoel, dan kom je, dat is weer een andere verhaallijn hoor. Ja. Maar want Juliette die krijgt dus die USB-stick met zijn opnames, laatste opnames. Ja, en die schrijft het op haar manier op. Heb je eigenlijk het idee. Dus de vraag is ook van, is die laatste witte man nog wel aan het woord?
Nou, dat vroeg me, want al eerder, want dat onthult Juliette op een gegeven moment, dat in dat proces van dicteren, dat heel intiem was, zij en hij samen in dat kantoor, en hij vertelt haar wat ze moet opschrijven, en schrijft het op, dat dat eigenlijk al jaren niet meer was, dat hij woordelijk dicteerde. Hij zei eigenlijk al jaren dingen tegen haar, zoals van, ja, en doe dan een scène waar ongeveer dit in gebeurt. Dus dan denk je, ja, maar Juliette is dus, zij is niet een muze of een secretaresse. Zij is schrijfster. Zij is degene die deze boeken heeft geschreven.
Nou, en daar begint het boek ook mee. Dat Femke, dus de officiële weduwe van de schrijver, een aanklacht heeft gedropt tegen Juliette. Omdat ze het niet kan uitstaan dat Juliette over de manuscripten gaat. En over het materiaal en de nalatenschap. En dan daar begint het boek mee. En aan het laatste hoofdstuk komt dat weer terug. En dan is het duidelijk dat er ook een rechtszaak echt speelt. En dan denkt de Juliette van ja shit, als ik de opnames laat horen, dan win ik de rechtszaak niet. En heel veel meer dan dat legt Peter Terin ook niet uit. Maar gaandeweg wordt het dus steeds duidelijker dat die man gewoon misschien wat zei. Die schrijver die brabbelde wat. En zij schreef het uit.
Maar hij gaf aanwijzingen.
Hij gaf aanwijzingen.
Ja, ook over hoe zij over de vrouwen moest schrijven. En die aanwijzingen werden eigenlijk steeds meer rudimentair. Dus zij moest het steeds meer invullen. En ik denk eigenlijk wat dat betreft dat het toch geen toeval is dat het toneelstuk wat wordt beschreven, dat het niet alleen allemaal jonge vrouwen zijn die in dezelfde soort dracht het vrouwelijke creatieve talent of zo moeten representeren. Maar ook dat het ermee eindigt dat de scène is dat het eindigt met de vrouw, dus die vrouw of Femke, die haar hoofd in de oven stopt. En dat is, vind ik, wel echt een. Het is geen sneer, maar het is wel een soort van filijn commentaar, volgens mij, van Peter Terin.
Waarom op de vrouwelijke creatieve.
Op de vrouwelijke creatieve geest. En dat hij zegt van, jullie beleiden jullie slachtofferschap. Jullie gaan er in zwijmen. Jullie zwijmelen ermee. Terwijl ondertussen maken jullie totaal de dienst uit.
Oh, wat een mooi. Wat een. Had ik er niet in gelezen.
En heb je niet eens het doorzettingsvermogen om tot aan je graf door te gaan met schrijven? Je steekt gewoon je hoofd in de oven op de 30ste.
Ja. Ja. En daar kijken jullie zo graag naar.
Ja.
Ja. Net dat, ik snap het, want dat was ook het gevoel wat mij bekroop. Zoals jullie misschien nog weten toen ik naar de Hours keek. Ja. Al die vrouwen in de zaal en iedereen echt zuchtend als Virginia Woolf in de persoon van Chris Nietveld gewoon zichzelf verdrinkt. Daar kunnen we geen genoeg van krijgen om daarnaar te kijken. We houden zo van het verhaal van Sylvia Plath die de hoofd in de oven steekt.
Ja. Van dat verhaal van de vrouw die ten onder gaat aan de dominante man en zo niet haar eigen kunst kan beleiden.
Ja.
Ja, maar dat vond ik goed.
Waarom is dat een lekker verhaal?
Omdat het iets. Het is een soort heroïsch slachtofferschap, denk ik. Het is. Je zou alles kunnen, waren het niet dat je in de weg wordt gezeten. Waren het niet dat aan je getrokken wordt. Dat je tegen je zin in moeder bent geworden. Dat je man vreemd gaat. Dat je ouder wordt en lelijker. En dat is het verhaal.
Oké, heroïsch slag.
Waar je heerlijk woedend over kan worden.
Nou ja, dit is natuurlijk. Dit is wel de soort van ongenereuze interpretatie toch hiervan. Van oké, vrouwen die willen heel graag geloven dat ze grote kunstenaars zouden zijn, waren het niet dat.
Ja, dat, al die obstakels.
Ja, dat denk ik wel soms ook. Ja, aan de andere kant geldt het voor zo iemand als Sylvia Plath wel degelijk.
Tuurlijk. Ja. Nee, maar goed, ik heb het dus nu even over de blik van Peter Terin en ik vind dat eigenlijk wel een goede grap van hem.
Ja, maar het interessante is wel dat de twee grote kunstenaars die hierin voorkomen, dat zijn de schilder en de grote schrijver, die zijn ook allebei heel goed in hun werk en hebben er heel veel geld aan verdiend en zo. En de vrouwelijke kunstenaars die erin voorkomen zijn een soort van een kittige actrice.
Ja.
Ja,
en een vrouw die eigenlijk
niet zo goed is.
Die eigenlijk niet zo goed is, maar wel een lekker wijf. Ja. En geen ondergoed aandraagt.
Ja, wat dat betreft, weet u nog die scène die erin zit dat ze met z'n allen naar de kroeg gaan. En dan gewoon zitten te lachen over die regisseur of zo. Dat vind ik ook best een vilaine scène.
Ja.
Ja, want wijven, hè, die kunnen eigenlijk niet anders dan, dan roddelen over grote kunstenaars, regisseur.
Ja, maar wel met ze naar bed gaan.
Ja. Ja, en dan vervolgens ook met ze naar bed gaan. Ja.
Eigenlijk is het een hele misogyne boek.
Wat?
Boek.
Wat?
Live komen we erachter.
Het is een super zachtaardige man.
Nee, maar daarom...
Het is niet misogyne, maar het is wel een commentaar op de seksverhoudingen.
Ja, dit alles bij elkaar opgeteld vond ik dus wel een commentaar op de seksverhoudingen. Want natuurlijk heel letterlijk wordt gemaakt door dat toneelstuk.
Ja. Maar de allergrootste grap die hij uithaalt met dit boek is suggereren van mijn naam staat erop, maar het is geschreven door Juliette. Het is geschreven door een vrouw.
Ja, door een secretaresse die daar nog roem, nog geld aan over gaat houden.
Ja.
Ja. En dan die vrouwke Femke die dan boos is met die niet alleen boos is over dat zij niet die nalatenschap in haar handen heeft, maar ook boos over hoe zij wordt afgebeeld.
Ja, dus in dat verhaal, dat is het langste verhaal dat erin zit. Dat is dan de suggestie dat geschreven is door Michel / Juliette.
Alles is geschreven door Juliette.
Ja, alles is. Nou ja, goed. In ieder geval, dat verhaal is het helemaal expliciet. Ja. Waarin zij gewoon inderdaad als een gek afkomt. En dat wordt dan gevolgd nog door een ander verhaal. Waarin Femke, de actrice / in dat verhaal is van Frauke, op vakantie gaat met een nieuwe vriend. Wat ik een heel mysterieus verhaal vond.
Ja, heel mysterieus.
Ze gaat op vakantie met een vriend Sean. En vanaf het moment dat ze vertrekken op het vliegveld is de hele tijd een ander stel dat achter hun aanloopt en met hun meeloopt. En in hetzelfde vliegtuig zitten en naar hetzelfde resort gaan.
Een soort ordinaire, opdringerige...
Ja, ik had een beetje Comfort of Strangers van Ian McEwan
inderdaad,
in gedachten.
Ja. Die willen eigenlijk gewoon hun verleiden.
Ja, en dat gebeurt ook op het einde. Ja. Dat zij naar de hotelkamer loopt en opeens haar vriend met die vrouw aantreft.
Die totaal onaantrekkelijk wordt beschreven.
En
heel opmerkelijk.
Dat eindigt ermee dat die opeens die man van dat stel haar bij de hand neemt. En dat ze gewoon maar met hem meegaat.
Ja, en dan is het dus woedend.
Geen idee wat er gaat gebeuren, maar waarschijnlijk de beurt van mijn leven.
Ja. Ja, maar dit is dus het personage Femke, Frauke, zeg maar de kittige jonge actrice. Ja. Die eindigt ook weer in een scenario waarin ze het zelf niet allemaal zelf niet heeft bedacht.
Ja, maar wat ik daar wel een grappig variant aan vond, dat ze eigenlijk in dat langere verhaal dat er meteen voor zit, ontevreden raakt. Over haar relatie met een oudere man.
Ja.
En dat het bijna is van, oké, je wil een jongere vent? Bam, dan gebeurt er gewoon dit. Dan word je gewoon op je vakantie weggegeven aan een andere man.
Was maar in dit huis blijven
wonen. Dat zeg maar het alternatief is. Ja.
Maar goed, als je we lopen al deze verhalen door elkaar heen. Als je het soort van één thematische, één rode draad in zou zien, wat is het dan? Ja, goed, we hadden dan die niet onbeantwoorde liefde, maar in ieder geval...
Ja, die liefde op afstand.
Liefde op afstand.
Ja, wat ik ook nog zat te denken, ook vanwege de blindheid van de schrijver. Alles gaat heel erg om dat iedereen ziet altijd alleen maar wat hij denkt of wat hij wil zien. En iedereen vergist zich uiteindelijk, blijkt dan in de volgende verhalen. Dus je hebt dat verhaal van de Frederik die in het toneelstuk zit en die denkt dat het echte vrijwilliger is. Terwijl misschien is het toch iemand die in het complot zit.
Ja, en echt tot op het laatst houdt hij dat vol. Dat hij dan echt die actrices in een busje ziet stappen en denkt... wat leuk, de vrijwilliger is er toevallig bij.
Ja, dan houdt hij zichzelf denk ik een beetje voor.
Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is gewoon zien wat je wil zien.
Ja, je wil zien wat je wil zien. En dan de gehandicapte vrouw die niet weet dat haar jongere rivale in huis is. En dan op een gegeven moment wordt er dus al tegen haar gezegd... van het is de dochter van die en die. En dan denkt ze even, dat begrijp ik trouwens niet helemaal... denkt ze even dat haar eigen dochter zou kunnen zijn...
Ja, je hebt dat verhaal waar we het net over hadden van Frauke op vakantie. Die de hele tijd dat stel dat achter hen aanloopt als het gevaar ziet. Maar eigenlijk is het gewoon een liefdespartner.
Ja.
Dus dat is ook niet wat het is.
Maar ik vind dat een heel eenzame gedachte of zo om een hele roman over te schrijven. Dat ik vond het heel
het is allemaal
beklemmend. Dat niemand echt tot iemand anders kan doordringen. Iedereen vergist zich over elkaar. Iedereen is soort van in zijn hoofd iets heel anders aan het meemaken dan...
Ja, maar dat is toch echt een klassiek literair thema. Dat je gewoon geen idee hebt wat er in de ander omgaat. En dat de ander een heel ander leven, een heel andere beleving heeft.
Zou je nog wat zeggen? In het echte leven is dat ook zo.
Nee, niet waar.
Echt niet. Denken dat je me
mensen
kent.
Kennen mij.
Niet denken dat je me kent.
Ja, maar dat vind ik wel. Dat is wel heel mooi gedaan, vind ik.
Het is weinig hoop. Ik bedoel, er was niks hierin waarvan ik dacht, oh, hè, mensen kunnen van elkaar houden en dat ze het menen en dat het ook echt iets betekent voor allebei.
Maar vinden jullie dan niet? Want ik gaandeweg dacht ik. Het lijkt soms misschien alsof we dingen spoilen voor de lezers. Ik hoop dat dat niet echt het geval is, omdat die verhalen echt individueel moet je ze lezen, denk ik. Maar het slotverhaal eindigt echt met een huwelijk. En dan komt iedereen ook bij elkaar.
Ja,
en het gekke is, het heeft een heel zoet einde op die manier. Dat je leert die personages kennen door de verhaal als best wel eenzaam. Maar ze zijn niet eenzaam. Ze leven in een constellatie.
Nou ja, het boodschap is eigenlijk dat mensen tegen de klippen op allemaal nog wel dan de hele tijd bij elkaar in huis gaan wonen en dan maar baby's maken. Dan maar...
Nee, dat vind ik dus juist niet. Want ik vind wel dat hij heel aannemelijk maakt dat die liefde er wel echt is. Dat vind ik ook heel mooi aan hoe die Willem over Anna denkt.
Oh ja.
Dat hij ook nog heel goed weet hoe ze was toen ze nog niet in die rolstoel zat. Het is heel liefdevol.
Dat is waar.
En ik vind ook heel liefdevol hoe die Koert als verzorger omgaat in Huis Avondrust. Met Jeanette heet ze.
Jacqueline.
Hoe die haar aanraakt en hoe haar daar een plezier mee doet. Ja,
dat ook
is
heel,
de illusie
heel...
voor Jacqueline, maar ze geniet ervan.
Ik vind het ook heel mooi die perspectiefwisseling van Jacqueline. Dat ze het ene moment hem vreselijk vindt.
Een beul.
Ja. Een beul. En het andere moment heel erg om hem geeft.
Nou, wat ik het allerliefst vond, was gewoon het detail dat hij... Gaat 's avonds weg of hij heeft weekenddienst, weet ik veel, of hij is er dus niet. En dat hij gewoon een bepaald washandje klaarlegt voor degene die hem vervangt. Omdat hij weet hoe lekker die stof is voor haar.
Ja.
Nou, wat ik trouwens ook een heel mooi moment van niet zien vond, is dat meerdere mensen die Koert duiden als een creep, als een beetje een eng figuur. En dan op een gegeven moment is gaat Juliette bij Rosa langs, haar bovenbuurvrouw, die altijd thuis. En die is er dan niet. En dan gaat ze helemaal de politie bellen. In de veronderstelling, nou, die is gewoon dood of vermoord. Dus ik bedoel, zo zie je iemand aan, een soort van eenzaam slachtoffer. En het blijkt dus dat ze gewoon met Koert een geweldige romance bleef.
Ja.
En ze,
dat is ook zo slim gedaan, vind ik, van Terin. Dat hij eerst zo die Rosa beschrijft via de geluiden die zijn onderbuurvrouw, haar onderbuurvrouw hoort. En dat je dan al denkt, oh, die vrouw die is heel alleen. En als ze er dan even niet hoort, dan denk je inderdaad ook, oh, dat is typisch zo'n vrouw die nu dood ligt.
Die door de katten wordt opgegeten, as we speak. Ja.
Ik had wel heel even, op een gegeven moment wordt er genoemd dat er een meisje vermist is. En toen dacht ik, oh, zou je zien dat Koert die gewoon als een vleesjas heeft aangetrokken of zo. Maar
zo is hij niet.
Klarist.
Maar zo is ze. Zo'n boek is dit duidelijk niet. Nee. Hey Merel.
Hey Joost.
Gaat-ie, man?
Goed.
Ja?
Ja.
Nice.
Ja.
Ja. Zijn er nog vragen voor ons binnengekomen?
Zeker. We hebben een vraag van Jules. En
Jules.
Die,
hoe schrijf je Jules?
Is het gewoon Jules?
Of Jules? Ja, kan natuurlijk ook.
J-U-L-E-S.
Jij noemde Ellen altijd Jules Dekwiet.
Ja, maar dat doet iedereen van mijn generatie. Wij kennen allemaal Jules Dekwiet.
Okay,
Jules klinkt wel een beetje Spaans-Vlaams, toch?
Ja.
Dus we doen Jules.
Oké, Jules.
Lieve Ellen. Oké, maar dus ook Marja. Charlotte, Merel en Joost. Pas vanaf mijn 20ste heb ik, mede door jullie podcast, de overstap gemaakt van enkel non-fictie naar ook het lezen van literatuur.
Nice.
Nu, zo'n 2 jaar later, heb ik nog steeds regelmatig moeite om door literatuur heen te komen. Zo waren Melville, Garcia Marquez en soms zelfs Dostojevski en Tolstoj erg bevredigend, maar ook een worsteling. Ook zijn er boeken waar ik vrijwel niets van begreep, zoals Dante's Divine Comedy.
Vind je jezelf dat ook aan? Je nogal wat.
Op zich begrijpelijk. Hebben jullie tips waarmee ik mijn schijnbare tekort aan imaginaire vermogen kan compenseren? Helpt het bijvoorbeeld om boeken zoals A Swim in a Pond in the Rain te lezen? George Saunders. Of word je... oh, Charlotte. Of word je automatisch een betere lezer door het gewoon veel te doen? Groetjes namens een trouwe luisteraar en Ellen Dekwiets fan. Haha.
Wat is dat toch? Waarom is iedereen zo fan van Ellen Dekwiets? Wij zijn ook fan van Ellen Dekwiets, maar...
Ja, true.
Maar we kunnen het niet uitleggen van onszelf. Nee, Jules, weet je wat het is? Kijk, je noemde de Goddelijke Comedie van Dante. Nou, dat is een soort who's who van de late middeleeuwen. Niemand kan dat boek lezen zonder een notenapparaat erbij. Ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig, maar er komen zo van na. Natuurlijk weet je niet wie die en die paus is en wat hij precies misdaan heeft. Dus leg de drempel ook niet onmogelijk hoog voor jezelf. En bedenk ook dat literatuur... fijn is als het tot je spreekt. Maar als je nou 50 bladzijden in een boek leest en je denkt, ja, ik snap het niet en ik vind er geen hol aan. voel je dan alsjeblieft ook gewoon vrij om het boek weg te leggen. Je hebt geen leesverplichting uiteindelijk.
Ik ben benieuwd of Jules echt de hele Divina Commedia heeft gelezen. Dat lijkt me echt, dat lijkt me heel sterk. Ik ben ik ook niet doorheen gekomen.
Nee. Dostojevski kan ik ook niet lezen hoor.
Nee?
Nee.
Maar goed, de tip van Joost zou dan zijn, leg het gewoon weg als je dus, het niet kunt
lezen.
Nou ja,
ik bedoel, dat is geen tip, maar dat is een optie die het is.
Mijn tip
Er zijn natuurlijk wel degelijk hele leuke boeken die je helpen met dingen lezen. Ik moet altijd denken aan Hoe Fictie Werkt van James Wood. Die gewoon een heel fijn boek is, waarin hij uitlegt hoe werken mooie zinnen, wanneer werken metaforen extra goed, hoe komen personages het best tot z'n recht.
En dan ga je weer helemaal op metaniveau.
En dan ga je op metaniveau. En dat is dan een handreiking hoe je op een gevorderde manier over literatuur na kan denken.
Ja, ja.
Maar uiteindelijk sta je er in je eentje voor, denk ik.
Ja, mijn voornaamste advies zou dus ook zijn om het vooral op je eigen leesplezier af te gaan. In deze fase van je leven. Wij schelen niet zo veel, jij en ik, Jules. Ik denk dat ik veel aan te danken heb dat ik gewoon jarenlang niet zo bezig was met de interessante dingen gelezen moeten hebben. Dat het begint nu een stuk belangrijker te worden. Dan vindt iedereen het ineens heel raar als je bepaalde dingen niet gelezen hebt. Maar er was een tijd dat ik gewoon alleen maar murder mysteries las en weet ik veel, 12-delige reeksen van boeken over een meisjesvriendengroep die niemand ooit gelezen heeft, omdat dat gewoon toevallig ergens lag. Omdat het dan niet belangrijk was. En dan kom je toch wel, dan train je wel die spieren toch, of zo, van een heel boek doorkomen. Dus dat is allemaal geen verspilde tijd, wou ik maar zeggen. Als je gewoon dingen leest die je misschien als plat ziet, maar die je leuk vindt om te lezen. Dus als je dat, als er dingen zijn waarvan je denkt, oh, die durf ik niet in de trein te lezen, zou ik zeggen, doe dat toch maar.
Ja, lezen is ook geen strafwerk of zo.
Nee. Ja, aan de andere kant zijn sommige dingen nou eenmaal best wel zwaar te verteren. En die, als je dan dat interessant vindt, moet je het toch maar lezen.
Nou ja, kijk, ik ben ook wel zo dat soms kan je ook iets meer waarderen omdat je er een bepaalde moeite voor moet doen.
Ja, maar in de eerste instantie, als je nog het leesplezier bij jezelf aan het opwerken bent in de eerste plaats, denk ik.
Maar ja, dat is natuurlijk ook een van de fascinerende dingen. Dat had ik ook toen ik begon met lezen. Ik was gewoon in het wilde weg, ging ik dingen lezen. Dan ging ik alle boeken van John Steinbeck lezen. Nou, die zijn echt zo saai, weet je wel. Okay,
waarom begon je daar?
Economische crisis, Dust Bowl, allemaal vreselijk. Weet je, zo'n heel hoofdstuk van een schildpad.
Gramschap.
Gewoon de druif van gramschap, weet je. Dat is een schildpad die de weg overstreekt. En dan twee hoofdstukken lang. Dus je leest in het wilde en dan met totale tegenzin gelezen.
En
soms, ja, gewoon omdat ik dacht, dat moet.
Dat, van wie
ik,
moest
ja,
dat dan?
Van mezelf. Omdat ik dacht, ik ben geïnteresseerd in literatuur. Ik wil gewoon lezen wat grote namen zijn en wat klassiekers zijn.
Okay, dus dat
en
is
de,
wel,
de punt is, ik bedoel, dat is onmisbaar natuurlijk. Daar kom je niet omheen. Sommige boeken echt iets voor jou zijn. En andere boeken echt niet iets voor jou zijn. En dat geeft ook helemaal niet.
Maar mijn ervaring is ook, op een bepaalde leeftijd ben je zo gretig om te lezen dat je ook heel veel kunt hebben. Dat je gewoon ontvankelijk bent en het ook niet erg is als iets een beetje boven je begripsniveau gaat.
Ja.
Is dat gewoon maar niet, weet je wel, een boek moet je niet met weerzin of zelftwijfel gaan vervullen of zo. Maar er zijn heel veel, heel mooie boeken die op een bepaalde manier simpel zijn en tegelijkertijd waanzinnig literair.
Oorlog en Vrede. Ik bedoel, er staat geen zin in die je niet begrijpt. En toch is het een van de grootste romans ooit geschreven.
Ik blader wel een beetje voorbij de oorlog altijd.
Ja, ik kom maar weer aan met El Schot. El Schot is gewoon een heerlijke schrijver. En het is gewoon lekker Vlaams.
Nou, Tolstoj en El Schot, jongens. Ja. 19e eeuw is goed vertegenwoordigd.
Nou, en tenslotte zou mijn advies denk ik zijn om jezelf niet al te veel te straffen als je niet meteen helemaal verliefd bent op alles dat je voor je neus hebt.
Inderdaad.
Ik moet denken aan scènes in Leaving the Atocha Station van Ben Lerner, waarin hij voor een schilderij staat, elke dag opnieuw, omdat hij eigenlijk erop gebrand is om een genuine experience of art te hebben. Hij wil gewoon een oprechte ervaring van kunst hebben en het lukt hem niet. En dat neemt hij zichzelf heel erg kwalijk. En dat staat natuurlijk, die ervaring van kunst, nog meer in de weg.
Vooral omdat hij een andere man ziet die in huilen uitbarst bij het schilderij. Ja. En dan denkt hij, dit is wat ik ook wil bij een kunstwerk.
Ik moet het nu ook
en
voelen.
Het punt is dat als je met dat idee naar een kunstwerk toe gaat, dan gebeurt het nooit.
Nee,
dat kan je alleen overvallen op een onverwacht moment.
Dus dat zinnetje, genuine experience of art, dat spookt wel eens door mijn hoofd. En dan vooral op momenten dat ik denk, oh nee, waarom ben ik nu niet heel erg bewogen of heel erg aan het huilen? Of is dit niet, dit is toch hele grote literatuur, waarom doet dit niks met me? Dat moet je gewoon loslaten, denk ik.
Ja.
Dat is nog een vraag, Ellen. Merel.
Oh my god, we missen Ellen zo erg. Yeah. Mama.
Ik mis Ellen ook hoor. Ja, van Veronique. Van,
is dit de Veronique?
De Veronique van Lotte van de Boekenmaatjes. En Veronique die schrijft ons met het volgende. Dat ze allereerst genoten heeft van onze podcast met Hilary Mantel. En daarna dit. Ik ben slechtziend en daardoor afhankelijk van luisterboeken van passend lezen, de oude blindenbiep of commerciële partijen. Lotte en ik, Lotte is dus het boekenmaatje, wilden wel eens weten wat Joost zoal geschreven heeft. Begonnen aan Clausewitz, niet verkrijgbaar op Storytel of andere commerciële kanalen, dus aangewezen op passend lezen. Maar dat boek wordt op zo'n abominabele wijze voorgelezen dat het echt doorzetten wordt of doorzitten. At Joost, waarom lees je je eigen boeken niet voor? Dat doet Arthur Japin bijvoorbeeld ook wel eens.
Nou, als Arthur Japin het doet.
Ik zie wel dat Arthur Japin en ik heel veel gemeen hebben met elkaar.
Exact.
Ik moet altijd denken aan jouw Arthur Japin verhaal, Marja. Dat je net in Utrecht woonde.
Ja, dat ik Arthur Japin zag fietsen met ontbloot bovenlijf.
Oh. Ik zou hem denk ik niet herkennen als hij geen shirt aan had.
Nou, hij was zo op zijn gemak. Hij was zo Arthur Japin. Ik vond het heel indrukwekkend.
Maar volgens mij is Clausewitz en volgens mij een ander boek van me ook wel door zo'n volgens mij is een halve computer ingesproken ook. Dan hebben ze zo'n maniertje om dat te doen. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Heb ik je wel eens over BookBeat verteld? BookBeat.nl, jongens. Meer dan 500.000 titels voor maar 8,99 per maand. Ga nu naar BookBeat.nl. Nee, maar wat ik wel zou kunnen doen is... ik kan een keer een verhaal gewoon voorlezen. Gewoon een hele Boeken FM-aflevering. Dat ik gewoon een verhaal voorlees. Kan misschien een special edition zijn voor de herfstvakantie of zo.
Ja, een hele leuke bonus voor de luisteraar.
Wat leuk. Maar
zou jullie dat echt leuk vinden?
Ik zou het serieus echt heel leuk vinden.
Waanzinnig narcistisch als ik dat zou doen?
Nee, je hebt het nu wel zelf geopperd. Ik dacht misschien als een van ons het had geopperd.
Dat was
wel beter geweest.
Okay. Ietsje beter geweest.
Heel leuk.
We gaan dit zo even opnieuw
doen. Hoeveel je bescheiden te doen. Dat is oké. Okay.
Maar het is wel een goede vraag. Het is niet te gebruikelijk.
Kunnen het nog een keer opnemen? Kun je even nu zeggen, Merel, kun jij iets zeggen?
Weet je wat misschien een idee is?
Wat zou een idee zijn?
Ben ik het weer.
Nee, maar Veronique vraagt het zelf. Okay. Nee, wil dat jij iets voorleest.
Okay, nou,
nee, dus uit je eigen werk. Dus we gaan het gewoon doen.
Het gaat gebeuren. Maar het is misschien over het algemeen wel een goede vraag. Is het gebruikelijk dat schrijvers hun eigen werk voordragen? Jij doet het wel, toch?
Ik heb er eentje voorgedragen.
Oplossingen
heb
ik. Ja, oplossingen heb jij helemaal ingesproken.
Ja. Ja, volgens mij gebeurt het heel veel. Ik vond het heel...
Het gebeurt steeds meer in ieder geval.
Ik heb echt gewoon, ben 3 keer in huilen uitgebarsten ook. En ik vond het echt een enorme...
intens, hè?
Ik weet nog dat ik Reschaantijger uitbracht, mijn verhalenbundel. Dat ik echt al helemaal bedacht had dat elk verhaal dan door iemand anders voorgelezen moest worden.
Ja, door de mensen.
Toen hebben ze me gewoon nooit gevraagd om wat te doen.
Dat is echt een leuk idee.
Ja, echt zonde.
Ja.
Dan hadden we echt Hanne Hoekstra gevraagd.
Eeuwige Hanne Hoekstra. Ik vraag me af wanneer jij uitgekeken raakt op Hanne Hoekstra. Dat is mijn vraag.
Denk nooit.
When a man is tired of Hanne Hoekstra, he's tired of lies.
Oké. Marja, volgens mij had jij ook nog een vraag.
Ja, dat houdt me nu vandaag weer bezig. Ik heb me het al eerder afgevraagd, maar er is volgens mij vandaag weer iets met haar.
Doe je nu een live ingezonden vraag?
Ik doe een live ingezonden vraag. Ik dacht,
van Marja uit Amsterdam.
Ja, van Marja uit Amsterdam.
Het is een beetje een buitenliteraire vraag. Taylor Swift. Ik ken haar eigenlijk niet, maar ik hoor haar naam. En dan het op een of andere manier lijken meisjes / jonge vrouwen een soort obsessie met haar te hebben. En ik vraag me heel het af... Wat voor obsessie is het? Waarom is het te vergelijken met de obsessie die ik vroeger had met Madonna? Moet ik het zo zien? Nou ja, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik vind het een goede vraag.
Ja, dit is wel echt een vraag waar je 3 podcasts over op kan nemen.
Ja, en waar wij, denk ik, Merel, kijk je even aan, wij niet per se aangewezen personen voor zijn.
Ik sowieso niet. Ik ken Taylor Swift, zijn geen vriendinnen. Maar volgens mij, ik denk dat jij er wel wat over kan zetten.
Je er iets over zeggen,
Joost,
in
ook nog wel.
Okay. Ik vind het in ieder geval vooringenomen om het geen literaire vraag te noemen, dit.
Oh.
Want,
Burn.
Nee, grapje.
Ik schrompel nu al.
Nee, ik ben ook geen Swiftie, zoals mensen zichzelf noemen die heel erg fan zijn van Taylor Swift. Maar ik denk dat ze nu opnieuw in de interesse is. Ze was natuurlijk een soort, als tiener was ze een country pop zangeresje. Nogal, ja...
Dat echt zo'n twang had.
Ja, ze had toen ook nog een twang.
Zo'n country...
Zat er een accentje
Dus dat je zo knauwt aan het einde van de zin.
Ja, toen zong, en, yes, toen, ma'am. En toen ging ze nog met de, in de videoclip zat toen nog een paard en zo. Maar dat doet ze nu allemaal niet meer. En toen had ze van die hitjes zoals you Love Story. You Belong To Me is alweer iets later, geloof ik.
Oh, sorry. Maar dit is dus wel, wat jij nu doet, is precies wat ik, wat mijn ervaring is met heel veel vrouwen. Dat als ze over Taylor praten, zeg maar zoals Tolkien, weet je wel.
Is lore.
Van Middel-Aarde, gewoon meerdere lore. Tijdperken. Zo praten Swifties ook wel over. Van ja, je had eerst had je de Nashville-fase. En toen ging ze naar de popfase. En toen ging ze naar een soort van dance. En nu is ze weer... Nou, wat is er nu? Is het nu heel gevoelig geworden?
Nou, het interessante is, zij doet dit denk ik zelf. Zij rebrandt zichzelf elke keer heel zichtbaar. Dan de album.
Net als Peter Terin.
Net als Peter Terin.
Peter Terin.
Taylor Swift van Vlaanderen. Ja. Nee, ja, god, waarom ze dan nu weer heel erg in de aandacht is, is omdat zij is eigenlijk door de oorspronkelijke deal die zij had met degene die haar muziek uitgeeft. Was het allemaal niet van haar. Dus was zij er weinig winst op aan het maken. En bleek die gast ook nog een leier te zijn. Ik weet ook niet meer wat er nou precies gebeurd is. Maar in ieder geval heeft ze al heel veel van de muziek opnieuw opgenomen. Want ze heeft nog wel recht op de soort van... Ze is nog wel de schrijver van die muziek. Maar de audiosporen waren niet meer van haar. Ja. Ze heeft dan nu opnieuw opgenomen. Al die oorspronkelijke dingen.
Want ze is niet alleen een uitvoerende artiest, ze schrijft haar eigen...
Schrijft haar eigen muziek, een singer-songwriter. Okay. Ja, dus mensen vinden dat heel girlboss van haar.
Ja, maar nu kom je... Oké, er spelen een aantal dingen mee.
Is het knap? Is ze stoer?
Nou, het grappige is, kijk, het punt is ook, het is zo'n doek waar je alles op kan projecteren.
Ze was ooit lief.
Dus ze was ooit heel lief en stond ze voor country. En toen werd ze meer mainstream. Het is ook zo heel blond, Arische prinses. Dus ze schijnt ook heel populair te zijn. Zo'n soort van dream girl voor van die extreemrechtse incels. Dat is ook helemaal gek. Dus het is, ik bedoel, dat wil ze niet, maar dat is ze wel. Mm-hmm. Dus het is zo iemand die door heel veel groepen een beetje wordt toegeëigend en geclaimd. Mm-hmm. Ze heeft een hele grote hoeveelheid publieke relaties gehad met hele populaire jongens. Daar gaan al die liedjes ook over. Dus ja, ja. Voor alle roddelmedia is het gewoon een heel dankbaar object. Ze heeft die albums opnieuw opgenomen. En toen heeft ze een 10-minute version gedaan van All Too Well. En dat is een nummer dat ooit ging over haar eerste liefde, namelijk Jake Gyllenhaal.
Die toen wat, 12 jaar ouder was dan zij? Of
ja,
zo?
Of heel veel ouder was in ieder geval. En zij was toen 18 of zo. En daar heeft ze dus een langere versie van gemaakt. En ze die hele relatie na verteld.
Ja, ja.
Dus in die zin is het gewoon zo'n heerlijk object voor de roddelpers. Tegelijkertijd, al die liedjes gaan op een hele highschool-achtige manier over verraad en verlaten worden en verliefd worden. En ik ben over je heen. En omdat het zo... Het is echt een vreselijk woord, maar het is een storyteller. Dus al die liedjes zijn echt verhaaltjes.
Oh ja.
Dus het is bijna alsof je een soort van soap aan het kijken bent als je al die nummers luistert. Dus
het heeft geen feministische inslag.
Nou, dat wou ik nog wel even toevoegen. Ze heeft dus op een gegeven moment heeft zij bedacht van nou, the times they are changing. En toen is er een soort nogal vrij goedkope feministische boodschap bijgekomen. Ze heeft toen ook van die nummers gemaakt over van je moet niet met mij fokken, want ik ben Taylor Swift.
Now we got bad.
Dat is er een voorbeeld van. En er is die ene waarin ze soort van door slangen omgesingeld wordt. Omdat ze zit natuurlijk in de slangenkuil, want ze had toen een soort beef met Kanye West.
Met Katy Perry.
En ze heeft...
Oh ja, ken je dat moment met Kanye West? Dat was een heel beroemd moment. Toen won ze een Grammy of een MTV Award. En toen ging ze de speech doen en kwam Kanye West oplopen. En die pakte de microfoon af. Zei hij, Taylor, I'm gonna let you finish. Maar toen wilde hij eerst even zeggen dat Beyoncé eigenlijk had moeten winnen.
Oh.
En dat was echt gewoon een schandaal. Een terecht aankant.
Ja. Nou goed, dus zij is elke keer... Ze houdt haar handen schoon. Want ze is een soort van America's sweetheart. En er is dan een documentaire waar dan uit blijkt dat ze heel hard werkt. En dat ze last heeft van een eetstoornis en ik wat. En tevens is ze toch ook weer verwikkeld in al dit drama. Waar ze dan zelf altijd zo van zegt van, oh, dat overkomt mij maar.
Ja.
En is toch een soort van vrij makkelijke feministische boodschap van girl power.
Ja, ja.
Want zij heeft het allemaal zelf gedaan.
Ja. Is de muziek goed, vinden jullie?
Nee.
Of gaat het daar niet?
Ik hou niet van.
Ja, ze heeft hele catchy nummers.
Oké.
Ja.
Nou ja.
Dat was Taylor Swift.
Yes.
Taylor Swift.
Het is geen Madonna.
Madonna. Nee.
Als jullie meer. Nee. Het is niet zo van wat een leuk. Wat draagt zo'n grappige outfit.
Nee, maar ook niet taboe doorbrekend of zo. Nee, ze doet helemaal niks met seks.
Okay.
Nou, als jullie nog meer vragen hebben, stuur ze naar boekenfm@dasmag.nl. Ook over Taylor.
Ja, of jullie kunnen ook op ons op Instagram natuurlijk een DM sturen.
Zullen we naar het boek gaan? Ja. Marja, wat zijn jouw gevoelens over het boek?
Maar er waren wel echt een paar dingen. Ik bedoel, we hadden het, volgens mij begon jij daar al over, van dat het zo slim is en zo. Ik vind het, ondanks alle mooie dingen die ik erin las, en ik zal het ook niet gauw vergeten, ik vind het een beetje te slim bijna.
Oh, dat zei jij net ook.
Ja, bij eerdere boeken.
Ja, ik vind het... Ik merk, maar goed, het is ook een roman, en dat is er heel goed aan, die mij confronteert met de vraag van wat verwacht ik dan van een roman. En ik merkte gewoon, terwijl ik dit las, dacht ik, ik wil eigenlijk niet dat ik zie dat het bedacht is. En dat is natuurlijk totaal paradoxaal, want niks is, staat er zomaar. En dat vind ik ook heel fijn, als iedere zin is er één. Maar ik zie gewoon te veel dat het een kunstwerk is.
Zette jou dus aan het denken over wat een roman voor jou zou moeten zijn,
ja,
om een mooi roman te zijn. En er zit dus eigenlijk, wat jij vindt ontbreken bij hem, is een zekere emotionele rauwheid of weet ik veel, ongecalculeerdheid. Ja. Hoe zou je dat beschrijven?
Ja. Nou, de stijl is natuurlijk best wel sec. En dat vond ik ook heel fijn. Ik merkte ook wel dat ik het eigenlijk wel met veel plezier heb gelezen. Maar ik zei in het begin al, er zit ook iets heel zelfverwijzends in het boek, wat me ook begon te irriteren. En bijvoorbeeld in het begin, als die Frederik naar het toneelstuk kijkt, dan heeft hij op een gegeven moment een zinnetje over dat toneel. En dan zegt hij, het is meer een prestatie dan kunst. En dat gevoel kreeg ik ook bij dit boek.
Wow.
Het is een prestatie.
Dat vind ik heel interessant.
Het gekke is, ik had dat ook en tegelijkertijd niet. Want ik vind, als je alle verhalen los zou lezen, vind ik elk verhaal heel mooi, heel menselijk. Met hele...
Ik vond het echt niet menselijk. Ik bedoel, ondanks dat ik al die details heb gegeven van liefheid en menselijkheid. Maar sorry, ik zie je nu zo heel...
Nee, prima. Ja. Ik vind het een hele, hele menselijke verhalen. Het zijn geen verhalen met een clue of met een voorhand liggend mysterietje of zo. Mm-hmm. Dus ik vind alle individuele verhalen heel menselijk en rijk en onverwacht.
Mm-hmm.
Dus die verhalen zijn menselijk. En dan het boek op zich is een literaire constructie. Mm-hmm. Dat vind ik toch wel iets heel bijzonders. Dat als je die individuele delen los op tafel zou leggen, krijg je een andere som dan wanneer je ze bij elkaar schuift. Misschien zeg ik dat een beetje vaag. Want op het moment dat je ze bij elkaar brengt, wordt het echt iets anders. En dat vind ik toch heel bijzonder.
Ja. Maar had bijvoorbeeld hij kan wel een soort van in touch komen met wat er echt menselijk is en al die gevoelens die erin voorkomen. Had dat kunnen bestaan buiten dit zorgvuldig in elkaar gepuzzelde kader van in elkaar hakende verhalen? Ik beweerde in mijn recensie van wel. Van dit hadden ook, ook al wel een van deze personages had ook gewoon de hoofdpersoon kunnen zijn van een langer verhaal. En was het ook mooi geweest.
Ja.
Ik begin daar nu aan te twijfelen. En ik denk dat misschien toch Terins kunstje echt is van dat vernuft. Van het schuift zo in elkaar.
Het vernuft ook. Maar ik vind het toch ook echt een toegevoegde waarde dat je een heel hoofdstuk of een heel verhaal vanuit één personage hebt. En dat je daarna dat personage door iemand anders ogen meekrijgt.
Ja.
En opeens iets anders ziet. En dat je dan ook weer ziet dat elk personage gewoon in zijn eigen hang-ups vastzit. En in zijn eigen ideeën van zichzelf. En dat iemand anders die persoon ziet een hele andere ervaring heeft. En dat vind ik toch heel slim gedaan op deze manier.
Ja, maar goed, dus dit ambachtelijke werk dat hij heeft in elkaar heeft zitten doen.
Ambachtelijk is niet het juiste woord. Het is meer intellectueel.
Ja.
Ambachtelijk klinkt zo alsof je het met je handen boetseert. En dit is echt uitgedacht.
Ja, dat is
meer cerebraal.
Ja, ja. Nou ja, goed. Ik vind het een welkome afwisseling. Want ik lees wel veel dingen die soort van recht uit het dagboek zijn gegrepen. Om iemand een roman echt te zien construeren, dat je helemaal niet kunt zeggen van dit is Peter zelf, een van deze personages. Dat vind ik ook wel fijn. Dat zie ik niet vaak meer.
Nee, ik heb niet het idee dat hij in een van zijn boeken zelf... Nou ja, ja, in Postmortem heeft hij een schrijver die duidelijk zelf is. Maar in heel veel van zijn boeken kan je hem volgens mij niet zien zitten. Dat vind ik ook heel fijn. Dat schrijvers niet altijd maar vanuit hun eigen ervaringen werken of
dat vind
trauma's
ik ook
botvieren.
Maar ik snap wat je bedoelt. Je kunt hem niet echt betrappen op een soort van... Hij verslapt nergens. Het is echt een
acrobatisch... Nee, maar bedoel je dan ook van er zit nergens een gekke persoonlijke gekte in, die toch altijd fijn is?
Mm.
Alsof je...
Nou, ik vind er best wel veel gekte in zitten. En ik vind er ook best wel veel dingen in zitten die ik eigenlijk niet begrijp. Dus wat dat betreft is het ook absoluut niet dat je nu naar een, zeg maar, een glad oppervlak kijkt of zo, wat perfect is. Eigenlijk schuilt zijn perfectie ook juist weer in dat een beetje dat rafelige soms, dat er personen in voorkomen die je eigenlijk niet kunt plaatsen. En dat menselijke, wat jij zei, Joost. Ja, ik weet niet of ik het zo menselijk vind. Ik vind het net steeds een beetje naast zitten.
Oké.
En
vinden jullie het een heel Vlaams boek?
Ja, ik vind het heel Vlaams.
Echt waar?
Ja.
Want meestal als je aan Vlaamse literatuur denkt, denk je aan een barokke taal.
Nee, ik denk aan bleke...
Kroestige woorden die je eigenlijk al 50 jaar niet meer gehoord hebt.
Ik denk echt aan bleke mensen en borden met zure zult. Gewoon
jongens, voor de luisteraars in Vlaanderen. Dit was Marja Pruijs.
Nee, ja, ze zijn niet bleker dan wij, toch? Het is alsof ze letterlijk in onze kelder wonen.
Zelf van Vlaams slaan.
Nou, weet je waar ik ook wel aan moest denken? Aan bijvoorbeeld aan zo'n boek als De Metsiers van Hugo Claus. Gewoon zo'n familie, een beetje incestueuze familie. Ook voor het schuivende perspectieven. Dat boek las ik trouwens op de middelbare school. Ik vond het heel moeilijk te begrijpen. En dat, ik denk als je dit op de middelbare school leest, dat het wel helderder is, omdat het wat sekker, wat zakelijker geschreven is. Maar toch die sfeer van ook hoe mensen naar elkaar kijken en details van kleding, uiterlijk. Ik vond het best Vlaams. En er zitten er ook een paar Vlaamse gezegden. Weet je, mensen zijn op pensioen. Bijvoorbeeld.
Ja.
Ik vond het ook wel...
In West-Friesland zouden zeggen te pensioen.
Echt?
We gaan te pensioen, ja.
Ik vind dat Vlamingen zich altijd zo beleefd uitdrukken als je ze gewoon spreekt. En dat zat hier ook heel erg in. Hij vliegt nooit uit de bocht. Hij gebruikt geen scheldwoord om zeg maar te onpas. Het is allemaal heel ingetogen en netjes en keurig. En dat kon ik dus ook niet rijmen met wat ik op Google kon vinden over het verschil tussen Vlaamse en Nederlandse literatuur. Waar het dan gaat over hoe barok het Vlaamse literatuur is. Dat ken ik ook wel dan van Elschot. Maar
ja,
dat wist ik hier niet. Ik vond hier gewoon van, het is zo keurig. Wat een keurige manier is dit. Dacht ik.
Ja, het is heel hoog literair en dat vind ik wel heel Vlaams.
Oké, moeten we naar een cijfer toe? Een conclusie.
Oké, een cijfer. Nou, ik ga zoals altijd gewoon weer heel enthousiast zijn. Ja. Ik vond het gewoon een heel goed boek. Ik geef het een 9.
Marja?
9.
Je geeft het een 9? Wat is dat voor plot twist?
Nou, ze mag ook wel eens ons verrassen.
Ik heb er wel respect voor namelijk. Ik bedoel, ja, ik heb er zeker respect voor.
Maar je hoeft er niet mee naar bed?
Nee.
Oké, nee. Ik voor mij die combinatie van heel menselijke verhalen en een hele literaire constructie, ik geef het ook een 9.
Dikke 9 voor Peter Terin.
Nou, ongelooflijk.
Want hij had nog niet genoeg prijzen gehad.
Ah, nee, die jongen kan altijd meer prijzen gebruiken.
Nooit een prijs. Ja,
ja, maar Peter Terin is dan wel zo'n schrijver van, ik denk, goh, die zou ik een keer het publiek van Tommy hier gaan geven.
Hij is always the bridesmaid, never the bride.
Wat een mooie uitdrukking.
Hey Peter, die kan je in je zak steken. Ik wil graag bedanken de Nederlandse Annie N.O. Marja Pruijs.
Losjes.
De literaire Emma Wortelboer.
Nee.
Charlotte. En de podcast Queen. Merelborst.
Dankjewel. Jij ook bedankt, Joost. Hey jongens, trouwens, ik heb nog een leuk weetje. Want weten jullie nog dat we dat boekje van... ik mag boekje zeggen, want zo noemen ze het zelf
echt
ook.
Waar? Je mag
ik
wou het
zeggen, ik vond dat heel denigrerend.
Het is altijd een literair werk.
Het werk?
Ik citeer, Das mag. Deze reeks omvat 12 maanden 12 boekjes.
Oh, dus Das mag.
Ik mag dit zeggen.
Oké.
We hebben september natuurlijk
das
weggegeven.
Mag
een
woordgrapje?
Ja, een beetje.
Oké, ja.
We hebben natuurlijk september weggegeven van Annelies Verbeke. En nu komt oktober. En ook die mogen we nog weggeven.
10 exemplaren, toch?
Aardig, hè? Ja, 10 exemplaren.
Maar die willen we, weten jullie er allemaal wel eentje willen. Maar
uiteraard.
Er zijn natuurlijk wel, je moet er wel wat voor doen.
Had ik al gezegd dat die geschreven wordt door Manon Uphoff?
Manon Uphoff. Niet de minste.
Manon
Uphoff. Vallen is als vliegen.
Ja, dus dat is leuk. En wij hebben ook een hele leuke prijsvraag bedacht. Namelijk, bedenk een 13e maand. En vertel ons hoe deze 13e maand zou heten. Waar deze maand zou vallen in het jaar. En
schrijf deze maand al. Ja, wat voor maand is het?
Zijn er feestdagen?
Zijn er leuke feestdagen? Uit hoeveel dagen bestaat een maand?
Nou, we horen graag van jullie hoe jullie ideale maand eruit zou zien. En de 10 beste antwoorden...
krijgen dit boek.
Ja, die krijgen dit boek. En je kunt ze ons mailen op boekfm@dasmag.nl of ons via Instagram benaderen. En jullie hebben ongeveer een week de tijd. Dus op 20 oktober sluiten de inzendingen.
Heel veel succes.
Ja, zet hem op. Ik ben benieuwd.
Succes!